Goedemorgen en hartelijk welkom bij Hour of Power. Hour of Power en Bijbels koken, wat heeft dat met elkaar te maken? Nou alles, want vandaag hebben we als gast bij Hour of Power dominee Han Wilmink. En hij is de kookdominee van Nederland en heeft een aantal boeken geschreven over Bijbels koken. En we gaan ook met hem koken voor een goed idee voor de lunch van vanmiddag. En dan spreekt dominee Schuller, nu ik het toch over koken heb, over houdbaarheidsdata. En het gebed, dat heeft geen houdbaarheidsdatum. Mooie preek van dominee Schuller senior. Veel muziek in de Crystal Cathedral. Onder andere een schitterend orgel- en hoboconcert. En ik hoop dat iedereen zal genieten van deze uitzending.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power from the Crystal Cathedral.
An hour where you are going to reach out to God, even if you don't know it, and where God is reaching out to you, even though you may not recognize Him. An idea comes to the mind, a mood, a feeling, an emotion, a concept, an awareness of a presence of personalities around you that are believers. Yes. Turn around, shake hands with somebody and give them the blessing. God loves you and so do I. Yes, this is the day that God has made. Let us rejoice and be glad in it. Seated. Always we come together, most of us are believers and Christians, and we like above all to hear a word from God, and that we receive from the Holy Bible. Listen to this scripture. God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us and made us alive in Christ. For by grace you have been saved through faith. comment. Many people say we're saved by faith. We are not saved by faith. We are saved by grace through faith. And that not of ourselves, it is the gift of God. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works. For this reason, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family on heaven and earth is named. I pray that he will grant to you, according to the riches of his glory, that he will give to you to be strengthened with his might through his Spirit, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend what is the width and the length and the breadth and the height, to know the love of Christ, which passes all human knowledge, until you are filled with the fullness of God. Wow! Till you are filled with the fullness of God. To him be glory in the church by Christ throughout all ages, world without end. Amen.
If ever I love thee, my glorious music. Today, I think of Paul and how he was in prison and what a miracle it was when God released him from his prison. And today we have a wonderful, wonderful guest. His name is Dr. James Kim. He knows what it's like to have been in prison and to be delivered through a miracle. Please welcome with me Dr. James Kim. Dr. Kim. Good morning, Dr.
Morning.
Kim. Now tell us, you were in a prison in North Korea. What was that like for you?
Well, I'd like to say first, I worked with the communist country in China and North Korea over 27 years. When I arrived in the communist country in China and North Korea, I declared myself, I'm not capitalist, I'm not communist, I'm lobbyist.
Yes.
So they tell me, what is the meaning of the lobbyist? I'm Jesusist. So just I am demonstrating and our love, which Jesus shed the blood to love us, for give us salvation. So I loved to the people who never had this kind of the love, Jesus Christ's love. And so they misunderstood something, and they put me in the jail and prison. My crime is like that. And I was in prison. I have full of joy.
Wow.
Whatever they tortures me, I do not feel any pain.
Wow.
So anyway, and finally, they asked me, write will. Right? I wrote will.
Your last will and testament.
Testament. I wrote. Because of my dad, don't revenge, don't betray, don't against anything. If our government to the something revenge and pay back, my death, my life is finished. Because I just demonstrate Jesus' love, God's love. That only they misunderstood.
Yes. So just so the people are aware, you had built a wonderful, huge, wonderful university in China.
Yes.
And then you were trying to build a school, another university for science and technology, is that correct, in North Korea?
Rebuilt. And the university, Pyongyang University of Science and Technology. The classes opened last year. It's a graded school. Actually, all over North Korean university and colleges are closed down, no class. But only our university is open. Now we are lecturing and teaching to them. All our faculties is God's people from United States and from Europe. So it's really God's miracle is happening.
Yeah, so you are an evangelical Christian who have opened a university of science and technology in North Korea.
Yes.
Unthinkable.
Yes.
A miracle. Can we give him a big, huge hand? Yes.
Right. I'd like to say one thing. Can I see you? Can I come to the time to time, come to the free country? Really, I am envy on you. You cannot imagine how many people, God's people, has suffering and the persecutions.
Yeah.
But they have full of joys.
Yes.
They never neglect about that their suffering, their persecutions. I found that they are more happier than me and you.
Mm-hmm.
Why? They know. Jesus Christ paid the price. Mm-hmm. I always say, our salvation pays the price. The peace comes with the price.
That's right. Peace comes with a price. Well, thank you,
Dr.
James Kim, and we are proud of you.
All right.
Thank you.
choose Christ. I will choose love. I choose to serve. I give my heart. I give my life. I give my all to you. Some days are hard, and I fight to see the truth. But I'm gonna take a stand in all I say and do. Some refuse to see. A willing and a humble heart, I pray you'll find in me. I will choose Christ. I will choose love. I choose.
En dat was Yasmin Mendes en ze zong I Choose to Believe. Het is ook een keuze. Ook een keuze wat je eet bijvoorbeeld. En we zien al die afslankprogramma's op televisie en dat is heel boeiend. Maar als je gewoon gezond eet, dan hoef je ook niet zo heel erg af te slanken. En het beste kookboek ter wereld is de Bijbel. Hele hoofdstukken aan besteed hoe je moet eten. En de man die er alles van weet, de kokende dominee van Nederland, oftewel de kookdominee, is Han Willink. En goedemorgen, dominee.
Ja, ja.
Hoe is het?
Ja, goed.
Wat staat er op het menu?
Straks eten we een heerlijke lunch.
Ja.
Een mooie lunch voor de zondag. Met lekkere, frisse, groene salade die past bij het voorjaar. Een lentebode en dan doen we lekker met gerookte amandel, fris zure geitenkaas.
Ik heb in mijn keukentje heerlijk alles klaarstaan, dus dat gaan we straks aan de kijkers laten zien.
Dat wordt wel een avontuur.
Twee boeken geschreven over culinair Bijbels koken, dus daar gaan we straks over hebben. Maar ik wil bij
drie
jou
alweer, hoor.
Drie alweer.
Dat gaat snel, hè?
Ja.
Ja, dat gaat snel.
Nou ja, de Bijbel is het meest gelezen boek ter wereld. Dus uit het meest gelezen boek kun je natuurlijk ook heel veel schrijven.
Ja.
Han, ik wil over je jeugd beginnen, want zo vrolijk als je nu over koken spreekt, zo vrolijk was je jeugd eigenlijk niet, hè?
Het begon wel vrolijk, maar toen ik dus 10 jaar was, toen is mijn moeder helemaal onverwachts om het leven gekomen. Ook op een moment, dat is wel misschien wel bijzonder om te vertellen, dat ik met haar in de keuken stond en samen maakten we Hongaarse koulash. Mijn moeder was heel avontuurlijk in de keuken. Hield ervan om mensen te verwennen en nieuwe dingen te proberen. En ik hielp haar altijd mee, want ik was enig kind. En ik hield ervan. En toen had zij dus het vlees, was ze vergeten. En toen zei ze, ik ga nog even vlees halen, Han. Ga jij even door met paprika snijden en uien. En ik was een jochie van 10. En mijn moeder kwam nooit meer terug.
Wat is er gebeurd?
Ja, dit is een heel raadselachtige dood. We weten eigenlijk nog niet of ze nou zelfdoding heeft gepleegd. Of dat het toch een ongeluk was. Maar ze is van 12 hoog van de flat gevallen.
En dan? Ja, dan stort je wereld in als jonge knul.
Ja, en vreemd, je voelt het, hè. Voordat ik het wist, de jobstijding kreeg, voelde ik al, het is niet pluis, dus ik durfde niet naar huis te gaan. En toen ik dus eindelijk, het was al avond, naar huis ging, ja, toen zei mijn vader, stond in de deuropening en zei, nu heb ik alleen jou nog. Ja, en dan staat alles op zijn kop, ja.
Ja. Ja. Hoe ga je verder?
Ja, hoe ga je verder? Ja, je moet verder. En mijn vader zei ook van, ja, we moeten doorknokken. En ja, we hebben enorm veel warmte ontvangen gewoon van de buurt, van mensen om ons heen. Gewoon hard verwarmd. En mijn vader is 2 jaar later weer getrouwd. En toen met een christelijke vrouw, want wij waren in Almelo niet christelijk. Misschien wel wat sluimerend religieus, maar niet echt christelijk. Ze zeggen wel eens, in Twente zit het geloof.
Ja?
In Twente zit het geloof zo diep van binnen dat het er nooit uitkomt. Maar bij ons was het er ook nooit uitgekomen. Ja.
Dus min of meer ongelovig opgegroeid.
Ja, ja. We waren Nederlands hervormd. Maar niet praktiserend, zoals we dat nog noemen.
Maar hoe bestaat het dan dat jij dominee wordt?
Ja, nee, ja, dat is een bijzonder verhaal, maar...
Dat wil ik graag horen.
Ja, mijn tweede moeder, toen zijn we min of meer zeg maar geëmigreerd. Want het was wel voor ons een cultuurschok. Ja. Van een beetje een volksbuurt volksbuurt in Almelo naar Hardenberg, christelijk Hardenberg. Daar vielen we ook, om in culinaire termen te spreken, met de neus in de christelijke boter. Vanaf toen gingen we naar de kerk en leerden we ook de Bijbel kennen. En het was natuurlijk, ik was toen een jochie van 1 jaar of 12. Dus het was wel even wennen. En ik denk, waar gaat dit allemaal over? Want als je er niet mee opgevoed bent en je ziet zo'n dominee een heel verhaal houden op de kansel, dan denk je ook van, ja, het gaat allemaal over God. Maar het gaat allemaal ver weg is dan. Waar gaat het allemaal over? Ja. Dus je moet je dan, juist dan, als je ik was wel erdoor geraakt. Ik dacht, die man die, om het even hard zo te zeggen, die kletst niet uit zijn nek. Er is een geheim. Ja. En daar ben ik naar op zoek gegaan. Dus.
En?
Ja, en ik ging van allerlei clubs, Youth for Christ. Ik vroeg altijd door op catechisatie. De rest van de kinderen die zaten meestal zo van, we moeten naar catechisatie. Maar ik was echt geïnteresseerd, want ik wilde meer weten.
En wat was dan, om even in kooktermen te blijven, voor jou als het om God ging, de hamvraag?
Wat merk ik van God? En bestaat God? En als God God is, dan heeft hij een plannetje met ieder mens. En wat zou zijn plan zijn wat hij met mij heeft?
Ja.
Dus dat interageerde me wel, ja. Dat hield me bezig. En het bijzondere is eigenlijk dat ik eigenlijk ontdekte dat God dus zeg maar ook inderdaad een plan met mij had. Ik bedoel, ik kon het natuurlijk niet rijmen wat er gebeurd was met mijn moeder en alles. Dat heeft zo'n zwarte deken eerst over mijn leven gelegd. Maar tegelijkertijd gaf die verhuizing naar Hardenberg, ook voor mijn vader, die kreeg ander werk.
Ja.
Ik kreeg een nieuwe moeder, ook nieuwe kansen. Er ging ook weer een wereld open.
Ja.
En ook de wereld van het geloof. En daar wilde ik dus meer van weten. En toen, ik dacht ook van, wat voor een plan heeft God nou met mijn leven?
Ja. Laat ik eens een hele periode overslaan, want je bent nu dominee, dat doe je met liefde, in Ommen.
Ja,
je staat ook op de kansel.
Ja.
Nou krijg je van mij de kans om de kansel op te gaan, 1 zin te zeggen en dan weer naar beneden te wandelen. Wat zou je in die 1 zin zeggen?
Dat laat je vinden door de liefde van God. Ik vond het juist het bijzonder om te merken dat de eerste vraag van God aan de mens is, Adam, waar ben jij? Wie ben jij? En zo heb ik dat in mijn eigen leven ook ervaren. Dat het meer dan dat ik God zocht, God mij zocht. En de vraag was alleen, laat ik mij vinden? En dat heb ik echt wel ervaren in mijn leven. En een ervaring van, zeg maar, totale liefde die het gevoel geeft van, alles is goed. En wat maak je je nog bezorgd? stel je daarvoor open. En dat was wel heel iets bijzonders om dat te ervaren.
Dat raakt je, hè?
Ja, nee, maar dat raakt mij ook, omdat ik weer beelden voor me zie als vroeger. Ik twijfelde vaak aan allerlei dingen. Maar dat was voor mij toch wel zeg maar een doorbraak van God, van geloof in mijn leven. Die ervaring van God zoekt mij. En hij vraagt ook aan mij, wie ben jij, Han? Wie wil jij worden? Wil je het avontuur, want geloof is een avontuur, wil je het avontuur met mij wagen? Ja, en dat, ondanks al mijn eigen twijfel, zie ik toch wel steeds weer de tekenen dat God met dat avontuur met mij door wil gaan.
Over het avontuur gesproken, je bent een avontuurlijke dominee, heel sportief, maar je bent ook de kookdominee van Nederland. En je hebt drie boeken geschreven. Ja. En, hoe kom je erbij? Je zit te grijnzen nu.
Ja, nee, omdat mensen vaak denken, kookdominee, wat moet dat nou allemaal voorstellen? Ja. Kan die man niet op een kansel gaan staan in plaats van achter potten en pannen? Maar dat is juist het mooie. Ik bedoel, mensen ervaren het steeds weer. Als je echt tijd neemt aan tafel, dan kom je tot elkaar. Hè? In Twente zeggen we dan kikimia en kikikuan.
Ja.
Dat moet ik nog even vertalen met ondertiteling.
Kijk je mij aan, dan kijk ik jou aan.
Ja, precies. Ja. Ja, ik spreek wel een woordje over de grens.
Nou, het is toch nog steeds Nederland, Twente.
Ja, maar goed, het is wel buitengebied. Hè?
Ik vind het prachtig.
Oosten, ja. Nou, prachtig gebied, schitterend.
Ja, heel mooi. Ja. Maar laten we verder gaan met het interview.
Het bijzondere is dat dus de taal van mensen verbindt. En ik zeg ook wel eens spreken met eten, want vooral in de Bijbelse gerechten, Bijbelse ingrediënten, daar zit een hele symboliek, hè? Daar zit een heel verhaal achter. Ja. Ieder ingrediënt, een dadel is een symbool van rechtvaardigheid. Een granaatappel is een teken van zegen en een beloftevolle toekomst. En daarmee kun je dus heel veel. En we zouden eigenlijk als kerk ook samen bij God de gast. En de tafel is een symbool van een beeld van gastvrijheid. Aan tafel dan deel je de dingen met elkaar die voor jou en mij wezenlijk zijn. Hè? Je houdt toch ook wel van lekker eten of niet?
Waar baseer je dat op?
Nee, ik denk ook dat een christen een mens moet zijn dat geniet van het goede.
Ik hou er bijzonder veel van en daar vind ik het ook heel leuk dat je bent. Want ik hou ook heel graag van koken. Ik vind koken en dat spreekt me helemaal aan.
Ja, ja.
Als je met elkaar kookt, dan verbindt dat ook. En je kunt de mooiste gesprekken hebben. En je hebt beloofd dat je een salade zou maken die ook heel toegankelijk is voor alle Out of Power kijkers. Ja, ja. Dus ik zou zeggen, laten we naar... Het is heel grappig hier, in deze serre worden altijd opnamen gedaan. Maar de keuken is aan de andere kant, de mensen zien dat niet. Maar Louis zit hier en Caroline zit hier. Ja, en die regelen alles voor de opname. Dus ja, we gaan...
Heb je nu al genoeg hier? Ja.
Ja, ik heb genoeg hier. Ik wil naar de keuken.
Okay,
het is een hele lange inleiding om jou zo ver te krijgen om op te stappen.
Ja, ja,
Oké, zullen we gaan?
Dat gaan we doen, ja. Ik heb even schot aan gedaan. En we maken een fantastische salade. Een hele lekkere salade met gerookte amandelen onder andere. Die doe ik nou even in wat kleine stukjes hak ik die. Dit is een salade met frisse sla uit de koude kas. Natuurlijk geen kropsla, want dat kennen ze in Bijbelse tijd niet. Maar bijvoorbeeld wel veldsla en rucola.
Maar amandelen, die worden ook veel in de Bijbel genoemd.
Ja, ja. En amandelen, dat past ook prachtig bij deze zondag. Want amandelen... amandelbloesem is de eerste bloesem die bloeit in het voorjaar, aan het eind van de winter. En ze kondigen dus zeg maar een nieuwe tijd aan, een tijd van hoop. Dat vind je ook in Bijbelboek als Jesaja terug. Ja. Pak even een rode ui en die doe ik even in kleine mooie ringetjes.
Dat is wel lekker. Vind je ook uien in de Bijbel?
Uien vind je in allerlei soorten en maten. In de Bijbel staan wel 4-5 verschillende woorden voor ui. Soms met knoflook vertaald, dan weer met look, dan weer gewone ui. We nemen ook wat geitenkaas.
Dat is natuurlijk heel Bijbels.
Lekker fris, zuurig. Dat geeft ook echt zo'n
heerlijk... Wat is in hoeveel geiten had Abraham?
Nou, ik ben er niet bij geweest. Maar als ik zou moeten tellen, was ik denk ik wel een tijdje bezig geweest.
Ja,
hoor.
Soms
dus,
was het
we nemen even wat geitenkaas. Zo.
Ja.
De sla, die doe ik hier op dit bord. Kijk, dat zijn...
Ik sta nu al met het water in mijn mond.
Oh, dat is... En het is ook nog gezond, het rijmt.
Ja.
Ja. Even wat sla er zo op. Ja. Hoeft niet zo heel veel, een beetje losjes erop.
Terwijl je hier staat op te scheppen, is dat letterlijk en figuurlijk.
Ja,
is natuurlijk... Ik zeg, terwijl je dit staat op te scheppen, letterlijk en figuurlijk.
Ja.
Dat doe ik niet tot je door. De Bijbel geeft natuurlijk heel veel aan om als het om goed eten gaat. Hè?
Ja, Leviticus.
Je vindt allemaal allerlei voedselwetten in de Bijbel. En dan gaat ook zeker gaat het daarin om gezond eten, ook zeker. Verantwoord eten, ja. Weinig vet, goede producten. Dus dat is wat dat betreft heeft de Bijbel het goed met ons voor.
Ja. Ja. Ik vind het ook leuk met al die 600 zoveel uitzendingen die hier geweest zijn. Heb ik nog nooit een kookdominee gehad en is hij nog nooit gekookt.
Nee, het moet de eerste keer zijn natuurlijk.
Ja, maar ik geniet er buitengewoon van.
Ja. En dan neem ik wat goede mosterd. En doe ik hierin.
Waar haalde Abraham de mosterd?
En dan doe ik wat... waar haalde hij de mosterd? Goeie vraag. Volgens mij uit een geheime plek, denk ik. Oh.
Ja.
Een geheim tonnetje.
Zo ben je er ook weer af.
Ja. Ik weet ook niet alles.
Nee.
Ik bedoel, ik weet ook niet alles. Zo. Kijk, dat doen we even door elkaar. Dus met granaatappelsiroop, mosterd.
Granaatappel, ook een bijbelse, hè?
Ja. Een teken van vruchtbaarheid en zegen.
Het gaat razendsnel, hè? Want binnen 3 minuten staat hij hier.
Ja, het is echt snel, ja. Dat hoeft allemaal niet zo lang te duren.
Ja.
Ja, dan kloppen we even flink, dan wordt hij lekker lobbig. Ja, dan doen we een beetje mooie zeezout doen we erin.
Ja.
Het verdiept een beetje de smaak. Kijk, zo is genoeg. Ja. En kloppen er ook wel even door. Zie? Kijk, je ruikt zowel de granaatappel als ook het grassige van de olijfolie. Ruik je dat?
Ja.
Dan krijg je echt dan zie je gewoon, dan denk je gewoon aan het voorjaar en je denkt aan de mooie dingen van het leven.
Ja.
Nou, een beetje dressing eroverheen. En dan...
Ik heb inmiddels een vork gevonden. Dan ga
moet je even proberen, want jij bent de tester.
Ja. Je weet in de tijd van Jozef hoe dat verkeerd omgaat.
Met een stukje kaas erbij is wel lekker.
Ja, dankjewel, Han. Ik ben zo niet te gretig.
Lekker, hè? Weet je, dat zoet-zure, die granaatappel proef je erin. Goede olie. Lekker, hè?
Ik heb dit zeldzaam heerlijk gevonden. Ik moet even denken aan een Jood woord lagaim, op het leven.
Precies, lagaim, ja.
Ja, lagaim, ja. Hij is prachtig. Ik zet hem nog even weg, want ik moet nog even wat presenteren. Han, ik vond het erg leuk dat je hier vanmorgen wilde zijn. Ik kom net terug uit Israël, dus ik krijg geen boek dit keer. Maar ik heb voor jou zaatar meegenomen.
Oh ja, een kruidenmengsel met tijm ook.
Ja, dat is zo mooi. Dus dat geef ik jou graag mee. Uit het Heilige Land.
Oké.
Okay. Een paar weken geleden stond het er nog.
Ja, dat is mooi. Kijk, het leest zo. Kijk, ja. Sesamzaad, sumac.
En terwijl de dominee verder zich verdiept in Bijbelse kruiden, gaan wij terug naar de Crystal Cathedral. En dan gaan we na een oproep aan u luisteren naar een prachtig orgel en hobo-concert. Het bekende What a Friend We Have in Jesus. Welke vriend is onze Jezus. Han, bedankt. Geweldig. En we hebben een oproep aan u.
Hour of Power organiseert op 28 april een bijzonder voorjaarsconcert. Een hoogtepunt wat u niet wilt missen. Dit concert, met als thema Carried by Grace, gedragen door genade, bevat een groot aantal artiesten. Zo zullen Nita Whittaker, bekend uit de Crystal Cathedral, en Remco Harms, bekend van LA The Voices, prachtige hymns ten gehoor brengen. Ook de Psalm Project zal net als vorig jaar oktober weer aanwezig zijn. De muzici van Orkest L'Orchestra Particulare onder leiding van dirigent Marcel Koning maken het muzikale plaatje compleet. Als speciale gast zal Henk Binnendijk, een vertrouwd gezicht, spreken over ons jaarthema Het Beste Komt Nog. De presentatie van de avond is in handen van Jan van den Bos. Kom voor een muzikale en feestelijke avond op 28 april naar de Sint-Janskerk in Gouda. U bent van harte uitgenodigd. Voor kaartreservering kijk op www.hourofpower.nl of bel ons nu. 035 538 0588.
why do we go to church every Sunday? Well, some of you are saying we don't. Glad you reminded me. You should. We come to church every Sunday, if we're Christians, to have our faith revitalized, re-energized, and built up again. It's nothing new that we invented. It's been the tradition of great historic religions. The Jewish people, once a week, following the commandment of God, who said that the seventh day should be the Lord, the God's. And that's because God knows we need one day in seven to come alive with excitement, enthusiasm, to be re-strengthened and redirected. And if we stop going to church regularly, there will be a difference in our lives. And I've seen that happening more in my current times of living. When I was a little boy, everybody went to church every Sunday, Catholic, Protestant, and it was wonderful. So I encourage you to change some of your schedules. Interesting, I use the word change, because change is the title of my morning message. What your life amounts to, how you handle the hurts of the past, how you handle the opportunities of today, how you set your goals for the future, it's all up to you. There probably is not a more important verb than the verb change. And it's really used a lot in today's world, because with businesses that are running into problems, and with cultures that are in conflict, and with denominations that are going downhill and churches that are emptying out in many, many places. We're looking at the word change. What's changing? Why is it changing? Is it good? Or is it fearful? Where does the change come from? A lot of good change happens in our life, I can say, in mine. Because people pray for us. And our mother's prayers never die. Now that's one of the more recent insights I've had on the subject of prayer. That is, prayer does not have a lifespan. The Bible doesn't say if you pray and God will keep that prayer in front of him for a week or a month or a year or until you die. I am convinced a lot of great things that are happening in your life, and surely that's happened in my life, happened because people prayed for me, and the prayers are right still in the front desk of the Lord Almighty. Beautiful. Wonderful. Now, look, it's all around us. You can't escape it. It's in culture. In the clothes you wear. I remember my first trip to Eastern Europe, maybe 40, 50 years ago. And I noticed, I think the first country was Romania. All the women wore the same dress. It was always a black dress. There was no style. Arms for the arms, covering of the body. But that was the style. And I said, why don't they change? Oh, I was told, some of these dresses are over 100 years old. They were their mother's dress. When they die, the dress will go to their daughter. They don't throw clothes away. If the clothing is damaged and can't be repaired, that's something. And so all of the Eastern European countries that I've visited, black dresses, no colors, no style, permanent lifespan. What makes these changes? Not wearing out, not becoming dysfunctional. The shape, the style, the color, there are a variety of factors that make it. I'm just saying, change. We all live with it in one way or another. And it can be very dangerous, of course, especially in communications. I remember attending a very important meeting of about 20 people in New York City in a very fashionable meeting room. And the people there were named people, all very sophisticated. This is only about 4 years ago. It was a contentious meeting. And finally, the one woman who held strong positions got upset. She jumped up and she said, "I can't repeat the words." In that colony, in that collection of people, she used the F word more than once. I was just shocked. Silence. She went to the front door, opened it to leave, and used the word again. "You all," slammed the door. There have been changes in our culture, changes in our society. I have tried to raise my children to use certain words and not to use other words. And I've been criticized by people saying, "What's in the word anyway?" A word has an awfully lot to do with the self-image of the people who have to listen to it. Words have a lot to do with your self-image, your respect. And there are no rules against it. Most people don't have principles anymore. Boundaries have been set aside. What happens to us when the changes that come upon us affect our immediate environment? This is an important sermon. Very important, because I don't have the answers. If I had the answers, it'd be pretty simple. But I don't. I don't think Juan Carlos does either. Changes, how do you handle them? Evaluate them up front. They may be good changes. They may come to you today because a mother prayed for you, or a father prayed for you, or you prayed for yourself. It may have happened years ago, but when God catches a prayer, he doesn't read it and throw it in the basket. He puts it on the shelf and looks at it from time to time. And I've lived through times when I wondered what happened. And I look back and I can spot the time in history when certain people prayed for me and their prayers were answered with positive changes. That's why this faith gives you hope. This faith gives you optimism. Wow, the faith today. I have friends in the entertainment industry that had to watch their careers go down because entertainment changed in what was once considered absolutely impossible public entertainment was broken by new generations that came along, and they got by with it. And pretty soon you have a new cultural change. In ethics, in morality, I don't need to preach to you and tell you, look at the morals that are tolerated today in America, and publicity personalities and celebrities in the entertainment and other businesses are doing what is considered immoral. And what changes are going to happen in America's culture in the next 20 years? In the next 40 years, in the next 100 years. We are living in change, and nothing is going to stop that. Nothing. It will keep on going. How the changes are shaped, something else. How do we handle changes? Well, first of all, let's see if we can't make the changes instead of having to follow the changes. I'm giving everybody an assignment today. Never done this before in my earthly life. When you get out of here, go home, or an office, or wherever, take a sheet of paper and title it, "Changes I'd Like to See Made Around My Life." And be courageous. Dare to write it. Look at all of your life. The economics, the spiritual, the morals, the sexual, everything. Make a list of the changes you'd like to see made. Now you have the freedom to do that. You have the power to go home and get a paper and pen and write it down. Very important, because in all of this thinking business, whether it's positive or negative, you do have the right to make the decision what changes you'd like to see made. I can tell you, all of you should put one thing at the top of that list. And with this, I close. I'd like to see God more real in my life. And it should come from your heart, not from this pulpit. I really don't think I can change people. Except I think I'm changing people now when I'm asking you to make a list of the changes you'd like to see in the weeks, days, months, and years to come. Our world is not going to be the same world in 10 years, and surely not in 20. And what will be the ideas that will take prominence? Who will be the persons that make a difference? It may be you writing a letter to the editor. They have made changes. It may be you coming to church and receiving a challenge to become a Christian of a kind and a type and a lifestyle and a depth that you never imagined you'd be there. And you're going there. I'm asking you to go there. And you can do it. The biggest changes in your life are yet to happen. Hallelujah. Amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious. And may God give you peace in your going out, in your coming in your lying down, in your rising up, in your labor, and in your leisure, until you come to stand before Jesus in that day in which for you there will be no sunrise, no sunset, only eternal light and life and love forevermore. Hallelujah.
En dat was dominee Schuller over het gebed. Gebed is de kurk waar je leven op drijft. En het gebed heeft ook geen houdbaarheidsdatum. Dat vond ik wel een hele mooie. Blijkt overigens uit wetenschappelijk onderzoek, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, dat mensen die bidden, in plaats van mensen die niet bidden, langer gezond zijn en langer leven. Of het waar is, weet ik niet, maar bidden helpt. Dat blijkt dan uit dit wetenschappelijk onderzoek. Ik wens iedereen een hele goede zondag toe. Volgende week hopen we weer te zijn. Dan met onder andere de jonge dominee Schulle, die praat over uitdagingen in je leven. Fantastische toespraak. En Joop Gankema over de conferentie opwekking, waar zo'n 50.000 christenen in Nederland aan zullen deelnemen. Dat wordt wel heel bijzonder. Ik wens iedereen een hele fijne zondag toe. En ik hoop dat ergens in dit programma ietsje heeft geraakt. En ik wens iedereen smakelijk eten toe.